Goed, we lezen met elkaar uit Handelingen, Handelingen 10. En we lezen hem gewoon even helemaal, we hebben toch de tijd. Het is een lang verhaal, het is de langste geschiedenis uit, het langste aaneensluitende verhaal uit het boek Handelingen. En dat begint zo. En er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was. Een hoofdman, over 100, van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. Een vroom man, die met heel zijn huis God vreesde, veel liefde gaf aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. En hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het 9e uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam, die tegen hem zei, Cornelius. En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd. En hij zei, wat is er, Heer? En de engel zei tegen hem, uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. Stuur nu mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is de gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u moet doen. En toen de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij twee van zijn huisslaven en een vrome soldaat uit hen, die steeds bij hem waren. En toen hij hun alles verteld had, stuurde hij hen naar Joppe. En de volgende dag, terwijl zij op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op het dak om te bidden. Ongeveer op het 6e uur. En hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereidden, raakte hij in geestvervoering en hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen dat leek op een groot linnen laken dat aan vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde, waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En er kwam een stem tot hem, sta op Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei, beslis niet, Heer, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. En er kwam opnieuw, voor de tweede keer, een stem tot hem, wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. En dit gebeurde tot driemaal toe en het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. Toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had kon betekenen, zie, daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren bij de poort, nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden. En zij riepen iemand en vroegen of Simon, die ook Petrus genoemd wordt, daar te gast was. Terwijl Petrus nog over het visioen nadacht, zei de geest tegen hem, zie, drie mannen zoeken u. Sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want ik heb hen gestuurd. En Petrus ging naar beneden, naar de mannen die door Cornelius naar hem toegestuurd waren en zei, zie, ik ben het die u zoekt. Wat is de reden waarom u hier bent? En ze zeiden, Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man die God vreest en van wie heel het volk van de Joden goed getuigenis geeft, is door een aanwijzing van God aangespoord door een heilige engel om u van zijn huis te ontbieden, om van uw woorden van zaligheid te horen. Toen riep hij hen naar binnen en ontving hen als gast. En de volgende dag vertrok Petrus met hen en enige van de broeders uit Joppe gingen met hem mee. En de volgende dag kwamen zij in Caesarea aan en Cornelius verwachtte hen en had zijn familieleden en beste vrienden bijeengeroepen. En het gebeurde toen Petrus naar binnen ging dat Cornelius hem tegemoet kwam, aan zijn voeten viel en hem aanbad. Maar Petrus richtte hem op en zei, sta op, ik ben zelf ook maar een mens. En terwijl hij met hen in gesprek was, ging hij naar binnen en trof er velen aan die samengekomen waren. En hij zei tegen hen, u weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik ontboden werd. Dus vraag ik, om welke reden u mij hebt ontboden? En Cornelius zei, nou, vier dagen geleden had ik tot dit uur toe gevast. En op het 9e uur bad ik in mijn huis en zie, er stond een man in blinkende kleding voor mij. En die zei, Cornelius, uw gebed is verhoord en uw liefdegaven zijn bij God in gedachtenis gekomen. Stuur dan mensen naar Joppe en laat Simon halen, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is de gast in het huis van Simon, de leerlooier bij de zee. Als hij gekomen is, zal hij tot u spreken. Dus heb ik ogenblikkelijk mensen naar u toegestuurd. En u hebt er goed aan gedaan dat u hier gekomen bent. Wij zijn hier dan nu alle hier aanwezig in de tegenwoordigheid van God om alles te horen wat u door God bevolen is. En Petrus opende zijn mond en zei, ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt. Maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet hem welgevallig. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is de Heere van allen. U weet wat er gebeurd is in heel Judea. Wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is. terwijl hij goed deed en alle die door de duivel overweldigd waren genas. Want God was met hem. En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben hem gedood door hem aan een hout te hangen. Deze heeft God opgewekt op de derde dag en hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen. Niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren. Aan ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. En hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. Van hem getuigden al de profeten dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. En terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus meegekomen waren, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij horen hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die even als wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heer. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven. Een van de meest fascinerende dingen van het boek Handelingen is dat je daar keer op keer ziet dat God achter mensen aangaat die naar de mens gesproken volledig buiten het bereik van het evangelie zouden vallen. Ik bedoel, wie had ooit gedacht dat de Samaritanen, die pseudo-Joden, die tweederangs burgers, de Joodse Messias zouden aannemen als hun Messias? Onvoorstelbaar, toch? En dan die kamerheer, een heiden nog wel, een ontmande. Iemand die gecastreerd was. Voor de Joden in die dagen was dat iets weerzinwekkends. Ze mochten niet eens deelnemen aan de dienst van de Heer. Maar door een bijzondere samenloop van omstandigheden, net op het punt dat die kamerheer terug is naar Ethiopië, op zijn terugreis, gaat God achter hem aan, grijpt hem bij zijn nekvel. En hij komt tot geloof. Onvoorstelbaar, toch? En wat te denken van die andere kerel, Saulus van Tarsus, een Hebreër uit de Hebreeën. Beschermheilige van alles wat voor orthodoxie doorgaat. Niemand had kunnen vermoeden dat hij tot geloof zou komen. Onvoorstelbaar. En nu zijn we aangekomen bij Cornelius. Nog zo'n onwaarschijnlijk verhaal. En over Cornelius lezen we. Hij was een Romeinse centurion, een hoofdman over 100 soldaten van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. En hij was gestationeerd in Caesarea. Nu weet je wel dat Italië, dat was de bakermat van het Romeinse Rijk. Daar was het allemaal begonnen. Dus waarschijnlijk bestond deze Italiaanse afdeling voornamelijk uit native Romeinen. Mannen met hart voor de zaak. De Romeinse zaak, om precies te zijn. Mannen die door en door loyaal waren aan de keizer. Je zou kunnen zeggen, dit waren de special forces van het Romeinse leger. En ze waren daarom ook aangesteld, omdat juist omdat ze zo loyaal waren, waren ze aangesteld als lijfwachten van de stadhouders die eveneens in Caesarea woonden. Zoals Pilatus en Felix en Festus. Ze waren door en door loyaal. Dus als je het eerste vers leest van Handelingen 10, dan zou je denken, deze Cornelius heeft alle schijn tegen. Hij was zo'n beetje de allerromeinigste Romein die je tegen zou kunnen komen. En dat maakte hem wel zo'n beetje tot de minst waarschijnlijke volgende bekeerling. Maar in werkelijkheid was God al jaren in het verborgen met hem bezig. Want we lezen in vers 2 dat hij een vroom man was. Hij was waarschijnlijk opgegroeid tussen de vele afgoden die de Romeinen rijk waren. Maar hij was tot ontdekking gekomen dat de God van Israël de enige ware God is. En we lezen over hem dat hij God vreesde. En dat hij voortdurend bad, niet tot Jezus trouwens, want die kende die natuurlijk nog niet. Maar wel tot de almachtige schepper van hemel en aarde. En op een dag, tijdens het bidden, verschijnt er een engel aan hem. En hij schrikt zich wezenloos, want zelfs een centurion die getraind is om enge dingen mee te maken en dan stand te houden, hij schrikt en die engel die stelt hem gerust. En die geeft hem de opdracht, de boodschap, om Petrus te gaan halen uit Joppe, omdat hij hem iets te vertellen heeft. We kennen dat verhaal natuurlijk allemaal, maar denk eventjes over na dat het eigenlijk best wel een beetje omslachtig is. En wat er dus gebeurt is dat God stuurt een engel naar Cornelius. En die geeft Cornelius de opdracht om een paar mannen te sturen naar Joppe, om daar Petrus te halen die dan naar Cornelius toe moet komen. Om dan aan Cornelius te zeggen wat God tegen hem te zeggen heeft. Mijn idee is dat een beetje omslachtig. Zou dat niet wat efficiënter kunnen? Was het niet een idee geweest als die engel gewoon zelf dat evangelie had uitgelegd aan Cornelius. De lijnen kort houden. Bovendien, die engel had waarschijnlijk de feiten van het evangelie ook een stuk beter op een rijtje dan Petrus. Waarom zou die engel dat niet gewoon vertellen? Ik weet nog dat ik was vroeger niet zo heel goed in wiskunde. En ik weet nog dat ik een keertje naar de wiskundeleraar toe ging. En aan hem vroeg om een som uit te leggen. En hij stuurde me terug naar mijn plaats. Hij zegt, vraag het maar aan die klasgenoot die naast je zit. Ik had zoiets van, huh? Waarom? U heeft meer wiskunde in uw kleine teen dan hij in zijn hele lijf. Waarom zou ik het aan mijn klasgenoot moeten vragen? U kan het toch veel beter uitleggen? Misschien dat die klasgenoot het wel een klein beetje beter weet dan ik. Maar het kan nooit heel veel zijn. Nou, precies dat gebeurt hier eigenlijk ook. Natuurlijk kende die engel de feiten van het evangelie veel beter dan Petrus. Maar die engel kende het alleen van buitenaf. Hij kende het alleen van horen zeggen. Die engel die was nooit in zonde gevallen. Die engel was altijd bij het aangezicht van God. Jezus was niet voor zijn zonde gestorven. En in zoverre was dus dat evangelie ook niet voor hem bedoeld. Het was niet zijn evangelie. En je kan uiteindelijk alleen iets doorgeven wat je eerst zelf hebt ontvangen. En Petrus die kende het evangelie van binnenuit. Petrus had het zelf ontvangen. Hij had het evangelie aan de lijve ondervonden. Kijk, soms kan een klasgenoot, die inderdaad maar een klein beetje meer weet dan jij, je beter helpen dan je wiskundeleraar. Een klasgenoot die snapt de denkfouten die je maakt, simpelweg omdat hij ze zelf ook net heeft gemaakt. Hij kent het probleem van binnenuit. En daarom stuurde mijn wiskundeleraar me naar mijn klasgenoot. Bovendien, het was een goede leraar, wist die leraar dat die andere klasgenoot het nog beter zou gaan begrijpen als hij het ook aan mij uit zou leggen. God wilde niet alleen dat Cornelius het evangelie zou horen. Hij wilde ook dat Petrus het nog beter zou gaan begrijpen. En dat is waar Handelingen 10 over gaat. En misschien kan je je niet voorstellen dat God jou wil gebruiken om het evangelie te delen met iemand anders. En ongetwijfeld zullen er mensen zijn in je omgeving die de feiten een stuk beter op een rijtje hebben dan jij. Ongetwijfeld zullen er mensen zijn die een stuk beter gewekt zijn dan jij, die het een stuk makkelijker vertellen dan jij. En toch wil God jou gebruiken, omdat jij het evangelie als het ware van binnenuit kent. Omdat jij het aan de lijve hebt ondervonden. En bovendien, omdat hij niet alleen wil dat die ander het evangelie hoort, maar ook dat jij het nog een stuk beter gaat begrijpen. Goed, we schakelen even over naar Joppe. Want daar treffen we Petrus aan. Op het dak van het huis van Simon de Leerlooier. Op zijn knieën. Omdat hij weer eens aan het bidden is. En misschien dat het je al opgevallen is, maar als je in het boek Handelingen leest dat iemand aan het bidden is, dan gaat er iets gebeuren. Dus we zitten op het puntje van onze stoel. We lezen, oh Petrus is aan het bidden. Wat gaat er gebeuren? En het eerste wat we lezen is, hij kreeg honger. En net op het punt dat hij op het punt staat om te gaan kijken of er nog wat in de koelkast ligt, gebeurt er iets. Er komt iets uit de hemel. Een laken. Een doek waarop zo'n beetje het hele dierenrijk op staat afgebeeld. Rein en onrein. Koosjer. Drijven. En hij hoort een stem. Petrus, je hebt honger, toch? Slacht en eet. Nou, zo'n honger heeft Petrus nou ook weer niet, want hij gaat direct in protest. Jak, dat ga ik dus echt niet doen. Ik zou er geen hap van door mijn keel krijgen. Maar de stem zegt nogmaals, wat God gereinigd heeft, dat mag jij niet voor onheilig houden. En dat gebeurt maar liefst 3 keer. En terwijl Petrus zich nog afvraagt, wat zou dat nou betekenen? Wat zou de Heer hier nou willen zeggen? Een engel had je dat niet uit hoeven te leggen. Een engel had dat begrepen. Maar deze Joodse Petrus, deze Joodse man, die van klein jochie af aan had gehoord dat nooit iets had gegeten wat onrein was, voor hem klonk deze boodschap zo walgelijk in zijn oren. Zo ongeloofwaardig, zo onwaarschijnlijk, zo onvoorstelbaar. En terwijl hij nog in gedachten verzonken is en zich afvraagt, wat moet ik hier nou mee? Spreekt de Geest tegen hem. En hij zegt, ik ga je wel uitleggen wat je ermee moet. Ik ga je wel uitleggen wat dit betekent. Ga maar naar beneden. Want op dat moment wordt er op de deur geklopt. En er wordt opengedaan. En Petrus loopt naar beneden en hij ziet daar 3 mannen staan. Overduidelijk heidenen. Overduidelijk in zijn ogen onrein. Met het varkensvlees nog tussen hun tanden. Met de vraag of dat hij mee wil komen naar Cornelius, naar Caesarea, om hem te woord te staan. En terwijl hij ze zo ziet staan, kan ik me voorstellen dat door zijn hoofd nog steeds die woorden gonzen wat God
gereinigd heeft. Wat God gereinigd heeft. Het ging door zijn hoofd. Wat zal hij doen? Zal hij meegaan? Zal hij niet meegaan? Het is natuurlijk nog maar de vraag of dat Petrus bereid zou zijn geweest om mee te gaan. Stel je voor dat hij niet mee was gegaan. Dat is niet een helemaal hypothetische vraag. Hij zal waarschijnlijk wel wat reserves hebben gehad ten aanzien van Cornelius. Cornelius was namelijk een heiden, zoals we hebben gezien. En deze uitnodiging moet voor Petrus in de oren hebben geklonken, alsof je wordt gevraagd om mee te gaan naar de IC-afdeling in Tilburg om een coronapatiënt te woord te staan. Uit Italië nog wel. Dat was nog een risicogebied in die tijd al. En je kunt je nauwelijks voorstellen wat Petrus van jongs af aan had hij gehoord. Dat je zo ver mogelijk uit de buurt moest blijven van heidenen. Zeker als het een Romein was. En zeker als het een native Romein was. Niet dat het in het Oude Testament stond. Dat hadden de Farizeeën bedacht. Maar je kan je voorstellen dat hij niet direct wist wat hij moest doen. Maar stel je voor dat hij niet was meegegaan. Want een paar weken, een paar eeuwen eerder had de profeet Jona eveneens in Joppe met dezelfde opdracht gestaan. De opdracht om naar de heidenen te gaan en tot bekering op te roepen. Maar Jona zei, ze zoeken het maar uit daar in Nineveh. Ze bekijken het maar. En hij ging strak de andere kant op. Zou de geschiedenis zich hier in Handelingen 10 gaan herhalen? Nu Petrus hier in Joppe staat met dezelfde opdracht. Dus wat als Petrus het niet zou doen? Zou Cornelius dan verloren zijn gegaan? Zeker niet. Ik geloof, zoals in Efeze 1 staat, dat Cornelius al voor de grondlegging van de wereld in Christus uitverkoren was om als kind van God te worden aangenomen. God was al jaren geleden begonnen met de reddingsactie van Cornelius. Al jaren geleden. En als God een reddingsactie begint, dan gaat hij dat niet af laten hangen van falend grondpersoneel. Hij zou gewoon iemand anders sturen. God zou Petrus' bediening gewoon aan iemand anders geven. Filippus bijvoorbeeld. Filippus woonde in Caesarea, 2 straten verderop, bij Cornelius vandaan. Filippus had ook kunnen gaan. Het is echt niet zo dat er iemand verloren gaat omdat wij het evangelie niet hebben verteld. Er gaat niemand verloren omdat jij hem niet gaat vertellen. Het is niet straks zo dat jij straks in de hemel komt en dat het kamertje naast je leeg staat omdat jij verzuimd hebt om je buurman het evangelie uit te leggen. Er is geen leegstand in de hemel. Als God voornemens is om jouw buurman te redden, dan gaat hij dat doen met of zonder jou. Die buurman, die zal er zijn, maar hij zal je misschien wel afvragen daar. Hij zal je misschien wel vragen, hey, hebben wij niet 20 jaar naast elkaar gewoond? Hey, en weet je nog, we stonden samen hamburgers te draaien bij de buurbarbecue. En volgens mij heb ik jou nog een keer geholpen met je wasdroger naar zolder te tillen, toch? En was het niet jouw dochter die met haar fietsstuurtje een kras om autolak heeft gezet? Ja, toch? Was het jouw dochter, toch? Man, we hebben zoveel met elkaar meegemaakt. Waarom moest ik dan het evangelie horen van een wildvreemde straatevangelist? Kijk, als jij niet gaat, dan geeft God jouw bediening gewoon aan iemand anders. Die wel bereid is om te gaan en die wel mee wil werken aan wat God aan het doen is in het leven van iemand anders. Om iemand tot geloof te brengen. Je doet er met name jezelf zo ontzettend tekort mee. En dat wil je toch niet laten gebeuren? Weet je, er is niets mooiers dan voor je ogen, terwijl je erbij staat en ernaar kijkt, te zien hoe God iemand wederom geboren doet laten worden. Ik heb 3 keer een geboorte van heel dichtbij mee mogen maken. En ik had het voor niets ter wereld willen missen. Maar zien hoe iemand tot geloof komt, hoe iemand wederom geboren wordt, is bijna net zo mooi. Dit wil je niet missen. En Petrus wilde het gelukkig ook niet missen. Want hij maakte niet dezelfde fout als Jona. Hij gaat mee naar Caesarea. En terwijl hij dat huis van Cornelius binnenloopt en een beetje onwennig de vrienden en familie van Cornelius begroet, allemaal heidenen waarschijnlijk, allemaal met grote starende ogen kijken wat gaat er gebeuren. Moet weer door zijn gedachten zijn gegaan wat God gereinigd heeft. Wat God gereinigd heeft, dat mag u niet voor onheilig houden. En opeens valt het kwartje. Opeens snapt hij wat dat laken betekent. Opeens snapt hij wat die dieren betekenen. God gaat achter de meest onwaarschijnlijke bekeerlingen aan. En hij grijpt ze bij hun nekvel. Mensen van wie hij nooit had gedacht dat ze tot geloof zouden komen. God is in hen bezig. Weet je, wat hier gebeurt is zoveel meer dan een ontmoeting tussen 2 mannen. Wat hier gebeurt, dat is een metershoge muur die wordt neergehaald. Een eeuwenoud bolwerk wat wordt afgebroken. Een mijlendiepe kloof die wordt overbrugd. Namelijk tussen Joden en heidenen. God gaat achter de meest onwaarschijnlijke bekeerlingen aan. Petrus begint het evangelie uit te leggen. En hij begint ze te vertellen over Jezus. Over wie hij was. En wat hij heeft gezegd en gedaan. En hoe hij werd gekruisigd. Dat hoefde een Romeinse hoofdman ook niet uit te leggen. Maar dat God hem ook op de derde dag heeft opgewekt. En dat Jezus eenmaal terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. En terwijl hij nog bezig is. Terwijl hij nog aan het vertellen is. Nog voordat hij een oproep kan doen. Nog voordat hij het gebedsteam naar voren kan vragen. Valt de Heilige Geest op deze mensen neer. En tot de stomme verbazing van alle aanwezigen. Vooral van de Joodse aanwezigen. Beginnen Cornelius en zijn gevolg God te prijzen. God groot te maken. En in tongen te bidden. Onvoorstelbaar. Maar onmiskenbaar. God is hier aan het werk. God was al jaren aan het werk. En het enige wat deze mensen nu nog nodig hadden, was iemand die hen in klare taal het evangelie uitlegde. Het was alles wat nog nodig was. Nou, je kent ongetwijfeld mensen in je omgeving waarvan je weet dat ze zo vastzitten in bepaalde patronen. Zo vastzitten in bepaalde zonden, dat je je niet kan voorstellen dat ze ooit tot geloof zouden komen. Ik weet bijna zeker dat er nu wel direct iemand in je hoofd te binnen schiet. En misschien kijk je diep van binnen zelfs wel een beetje op die persoon neer. Maar wat God gereinigd heeft, dat mogen wij niet voor onheilig houden. God is niet alleen in jou bezig. Hij is ook bezig in die ander. Wat weet jij ervan of God niet al jaren geleden begonnen is hen voor te bereiden? Het zou goed kunnen zijn dat het enige wat die persoon nog nodig heeft, is een getuigenis uit jouw mond. Een heldere, duidelijke uitleg van wat het evangelie betekent. Geloof jij dat God, dat de Geest op dit moment, as we speak, bezig is om mensen harten voor te bereiden, zodat wanneer jij het lef hebt om je mond open te doen, ze het aan zullen nemen en tot geloof zullen komen. Geloof je dat? Ik heb het een paar keer gezien. Dat ik op mijn werk heb jaren gebeden dat er iemand tot geloof mocht komen. En op een bepaald moment kwam iemand die compleet voorbereid was. En ik hoefde hem alleen nog maar het evangelie uit te leggen. En ik zag hem voor mijn ogen, terwijl ik als het ware als een soort tandartsassistent alles aangaf, zag ik dat God zelf bezig was en hem tot geloof bracht. Ik heb het zien gebeuren. En ik had het voor niks ter wereld willen missen. God is mensen aan het voorbereiden, as we speak. Dus wanneer jij morgen over de afdeling loopt, als je niet thuis zit te werken, en je collega ziet, of je medestudent, of je kamergenoot, of je buurman. Of misschien heb je ze op de app of op Facebook, omdat je nu niet echt in contact met ze kan zijn op andere manieren. Maar bedenk dan wat God gereinigd heeft. Vertel jezelf wat God gereinigd heeft. Dat mag ik niet voor onheilig houden. Dus wie is jouw Cornelius? Wie komt er als eerste in je naar boven? En het kan ook zijn, hè, dat dat trouwens iemand is die bijzonder vriendelijk is. Het hoeft niet iemand te zijn die compleet het padje af is. Het kan ook zijn dat zo iemand misschien wel heel vriendelijk en menslievend en misschien zelfs een beetje vroom of een beetje spiritueel. Zo stond Cornelius ook bekend. Zo blijkt uit het tweede vers. Misschien heeft hij wel een karakter waar jij nog een puntje aan kan zuigen. Maar kent hij Jezus niet? Is hij geen gelovige? Wat ga je dan zeggen? Het kan ook een beetje ongemakkelijk zijn. Als je ziet dat iemand zo'n goed karakter heeft, om die dan te gaan vertellen, ja luister, je moet verlost worden van je zonde, je hebt Jezus nodig. Ik kan een beetje ongemakkelijk voelen. Wat ga je zo iemand vertellen? Er gaat een verhaal over George Whitefield. Grote opwekkingsprediker uit de 18e eeuw. Hij was op doorreis. En hij kwam bij een gastgezin. Een bijzonder vriendelijk gastgezin. Bijzonder vriendelijke mensen die hem heel gastvrij ontvingen. En hem alles gaven wat hij nodig had. Om daar te overnachten. Maar ze waren geen christen. En George zat op zijn kamer en hij zat te bidden. En de duivel die sprak tot hem en zei, George, moet je luisteren. Deze mensen zijn zo vriendelijk. Deze mensen zijn vriendelijker dan jij ooit zal zijn. Je moet nu echt niet aankomen met dat verhaaltje over Jezus die gestorven is voor hun zonde en bla bla bla. Moet je niet doen. Dat past niet. Maar toen sprak God. En God zei, George, deze mensen zijn zo vriendelijk. Zo gastvrij. Je kunt het echt niet maken om hen niet datgene te vertellen wat ze het allerhardst nodig hebben. Dat ze Jezus nodig hebben. En de volgende morgen zou George vertrekken en met zijn diamanten ring kerfde die onder in de hoek van het raam van het glas de woorden die Jezus tegen de rijke jongeling had gesproken. Eén ding ontbreekt u. Toen George weg was en de vader des huizes in die slaapkamer kwam en zag wat George had achtergelaten, toen werd hij diep getroffen door hoe begaan zijn gast met hem was geweest. En hoe waar het was dat één ding hem ontbrak. Jezus. En hij kwam tot geloof, hij en zijn gezin. Iedereen heeft Jezus nodig. Niemand is te goed en niemand is te slecht. Iedereen moet horen dat Jezus leeft, dat Jezus koning is en dat Jezus eenmaal terugkomt om te oordelen de levenden en de doden.
We hebben de afgelopen maanden zijn we bezig geweest met handelingen door te preken. De eerste 10 hoofdstukken. En we zijn min of meer aan het einde gekomen van deze serie. En we hebben gezien hoe God werkte in de vroege kerk. En hoe mensen tot geloof zijn gekomen. Hoe de kerk explodeerde. Maar ik hoop dat je van nu af aan handelingen niet zal doorbladeren als een oud fotoboek van je opa en oma. Met allemaal vergeelde zwart-wit foto's erin. Of als een telefoonboek waarvan het meeste wat erin staat helemaal niet voor jou bedoeld is. Dit is niet de tijd om te zwijmelen. En na te denken over die goede oude tijd, leefden we nog maar toen. Ik noemde net George Whitefield. Er zijn biografieën geschreven over hele grote mannen van God in het verleden die de kerk hebben gebouwd, die God heeft gebruikt. John Wesley, George Whitefield, Charles Spurgeon, David Wilkerson, Billy Graham. Weet je, deze mannen zijn trouw geweest tot het einde. Lees deze mannen. Lees over ze. Leer van ze. Maar dat was toen. Ze zijn er niet meer. Ze zijn ons voorgegaan. Maar wij leven vandaag. Vandaag is onze tijd. En ik hoop dat je Handelingen voortaan leest hongerig. Ik hoop dat het je hongerig heeft gemaakt om te zien wat God wil doen in deze tijd. Te midden van deze crisis waarin we nu zijn. Want onze God is gisteren, heden en morgen dezelfde. En de Jezus die toen leefde, leeft vandaag nog steeds. En de Geest die toen werkte, werkt vandaag nog steeds. Dus ben jij hongerig? Dat is de vraag waar we deze serie mee af willen sluiten. Ben jij hongerig? Net als Petrus op het dak van het huis in Joppe in gebed. Hongerig om te zien wat God gaat doen. Hongerig om te zien wat God gaat doen om mensen die ver buiten het bereik van de genade zijn gevallen. Om die bij hun nekvel te grijpen en tot geloof te brengen. Ben jij hongerig om deel te nemen aan datgene wat God aan het doen is in de levens van mensen. Onvoorstelbaar en onmiskenbaar. Ben jij hongerig? Want wat God gereinigd heeft, dat mogen wij niet voor onheilig houden. Amen.